lezen wij uit de Heilige Bergcatechismus de eerste zondagafdeling, vraag en antwoord 1. Daar vraagt de onderwijzer in de eerste vraag, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En hij antwoordt daarop dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Ik heb niet nagekeken de datum, maar het zal toch wel zo ongeveer, al waren we toen niet regelmatig bij elkaar een paar keer per jaar, in 1962, maar ik herinner me toch nog wel vaag, zo'n 10 jaar geleden, dat wij de Heidelbergen zijn aangevangen met het lezen van een schriftgedeelte uit de Korinthebrief, waarin onder andere stond, opdat gij zoudt weten de dingen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat we toen de klemtoon erop gelegd hebben dat de Heidelberger een troostboek is voor de kerk, voor in de kerk. De belijdenis, de 37 artikelen, die zijn opgesteld om degenen die buiten de kerk zijn bekend te maken, de vorsten en de overheden, ook alle anderen die daarmee in kennis zouden komen, wat de kerk eigenlijk beleidt op grond van Gods woord. Maar in de Heidelberger zou je kunnen noemen een boek waarin omschreven staat wat de kerk eigenlijk beleeft. Waarbij de kerk leeft, waarvan Hiskia sprak, bij alle deze dingen leeft men en is het leven mijns geestes. En dat de Heidelberger ook aan de hand van het woord, stap voor stap, gaat onderwijzen in de werkingen van Gods Heilige Geest. En ze doet dat op zulke wijze, zonder nu direct palen en perken te slaan, zonder een bepaald systeem of een bepaalde bekering tot uitgangspunt te nemen, neemt ze het woord tot uitgangspunt. En dan is het altijd goed. Dan komt het ook zeker goed. Want dan zal datzelfde woord ook verklaren. Alle wegen welke de Heere gaat met zijn kinderen. Met zijn kerk. Zo herinner ik me ook, en dat is goed. Misschien gaat het niet om andere punten. En er is een tijd dat je geen tekst eigenlijk behandelt zonder een verdeling. Je hebt ook wel eens tijden dat je er eigenlijk weinig behoefte aan hebt. Omdat het woord God zo groot is. Zo onuitsprekelijk. Zo onbegrijpelijk voor ons. Dat het al reeds als een aantasting je voorkomt wanneer wij het woord of een tekst in allerlei punten gaan verdelen. Niet dat dat altijd de bedoeling is. De bedoeling kan ook goed zijn om aan de hand van enkele gedachten een tekst met elkaar te behandelen. Dus ik heb er op zichzelf niets op tegen. maar ik heb me ook nooit ergens aan willen binden. En dat wilde ik bij de behandeling, hoewel we dat eigenlijk vaak gedaan hebben, van de Heidelberger, wilde ik dat ook niet doen. Nou weet ik, en dat zou ik toch graag ook deze behandeling weer mee willen aanvangen, nou weet ik in de herinnering nog dat we begonnen zijn met de vraag naar de enige, de levende en de eeuwige troost. Dat die troost een enige is, een levende en een eeuwige troost, die door dood en de graf heen gaat en de kerk bijblijft, totdat de vertroostingen Gods ganselijk zich verspreiden en de schaduw van de troost, namelijk alle droefenis, alle smart, voor eeuwig zal zijn weggedaan. Als we de Heidelberger dan lezen, dan is onze eerste indruk, ik kom nu maar niet over de opstelling van de Heidelberger, dat hebben we al eens eerder gedaan. En dat kunt u ook wel lezen, als u daar nog interesse voor hebt, daar wilde ik nu geen aandacht aan besteden. Maar als wij dan die vraag lezen, wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven, dan voelt u al aankomen dat de Heidelberger het niet heeft met allerlei, tegenover allerlei mensen, magistraten, overheden en noem maar op, maar dat hij hier in de kerk is. Dat hij zich beweegt onder degenen die mogen verkeren onder het geklank van Gods getuigenis. Ik zeg niet dat die vraag de anderen niet aangaat. Zodra zij geconfronteerd worden met het woord, worden zij ook geconfronteerd met deze vraag. Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven? Maar zolang ze buiten de kennis van God en van zijn woord voortleven, voelt u wel aan, dan heeft men genoeg aan de eigen troost en aan de eigen weg en aan het eigen leven. Daarom is deze vraag zo echt, zo persoonlijk, zo intiem, zo in de kerk. Er wordt niet iemand uitgesloten, er wordt niet iemand ingesloten, eigenlijk toch wel. Het is net alsof deze onderwijzer ervan uitgaat. Wij hebben niet een kerkje in de kerk. Het gaat niet over die drie die daar zitten en die anderen niet. Nee, het is toch alsof de Heidelberger ervan uitgaat. Gij zijt geroepen tot het woord van de levende God. Dat was niet uw verdienste. Dat was niet uw keuze. Dat was al reeds Gods keus. Die ons bracht onder zijn woord. Die ons een vader en moeder gaf. Die ons voor zijn aangezicht hebben gebracht. Die met ons geen raad wisten. En die hebben gezegd en beleden. Op uw zaligheid, uw redding wachten wij, Heere. Want voor ons en onze kinderen is geen hoop met en bij onszelf te vinden. Zo, en daar beweegt zich nu de Heidelberger in. Dat is natuurlijk veel aantrekkelijker, veel bijbelser, al is het misschien niet naar ons vrome vlees, maar het is natuurlijk veel aangrijpender dan dat zoetsappige gedoe van die mens die met zijn verdorven verstand een oordeel zich aanmatigt. Die het heeft tegen die en tegen die, en die de goedkeuring van die en die belieft. En die zelf gaat separeren in plaats dat het woord zal separeren. Dat geeft verstarring. Dat geeft een verkeerd leerstellig dogmatisme in de kerk. Dat geeft een Heidelbergse catechisme waar we bij in slaap vallen. Dat geeft misschien nog een vlijmscherp strijd, een strijdwoord tegen allerlei ketterijen en dwalingen die buiten ons zijn. Maar het is niet het woord, het is niet de man die als het ware de deur bij ons binnen stapt in de kerk. En die zegt, vrienden, kinderen, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, grijzaards, gij zit in de kerk. Dat is Gods grote genade. Dat is zijn ontferming. Dat hebt ge alleen aan hem te danken. Maar, is er dan nog een maar? Ja, ach, hoe zal ik het anders zo gauw zeggen? In één huis zijn gouden, zilveren en aardevaten. Vaten ter ere en vaten ter onere. Zo gij u van dezelfde reinigt, zegt de apostel, zo zult ge zijn een vat ter ere. Dat betekent, we zijn nog op weg. Wie heden als een vat ter onere zijn weg gaat. Wie heden nog geen oor, geen oog, geen lust, geen kennis heeft van zijn wegen. Die heden nog onverschillig, ongeïnteresseerd in de duisternis zijn weg wandelt. Die kan werven door God begenadigd zijn. Daarom, geliefden, hoe hopeloos de zaken onzijds erbij kunnen staan. Aan Gods zijde is het niet hopeloos. Er is er voor de meest hopeloze, de meest onbekeerlijke, bij God vandaan alleen de mogelijkheid en de kracht van zalig worden. Kijk, en daarom, omdat de Heidelberger eigenlijk in een gemeente zich bevindt die op weg is. Waar de boze komt die ook zaad zaait. Waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Waar het snode van het kostelijke gescheiden moet worden. Waar een noordenwind de dorre takken af moet drijven en wegblazen. Waar kinderkens die geen lust hebben aan de kennis van zijn wegen tot verstand moeten komen. Kijk, daarom is de Heidelberger zo'n levend boek en blijft ze ook zo steeds belangrijk. Daarom, omdat die Heidelberger ook het uitgangspunt neemt in die kerk die op weg is. Ze gaat er niet vanuit dat het vanzelfsprekend goed is met ons. Helemaal niet. Natuurlijk. Dat is ook weer een dwaling. Wanneer wij bij het horen van deze vraag zeggen, man, wat denk je wel van ons? Wij zijn toch gedoopt. Wij hebben toch belijdenis gedaan. Wij gaan toch ten avondmaal. Wat ontbreekt ons nog? Daar gaat de Heidelberger niet van uit. De Heidelberger gaat er vanuit dat God ons zijn woord verkondigd heeft, zo wil hij met geen volk handelen. Maar nu is die Heidelberger als een wijze landman, in dienst van de grote bouwmeester, van de grote landman. En nu weet de Heidelberger wel het woord, het koninkrijk God is als een mens, die goed zaad zaaide. En voor lief, nacht en dag. En het zaad wies op en hij wist zelf niet hoe. Daar gaat het in die gelijkenis om het feit, nog hij die planten ziet, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Daar gaat het erom dat we zouden weten de kracht van dat woord, dat levende woord, in betoning des geestes. Dat ontkent de Heidelberger niet. Maar de Heidelberger is ook zulk een landman die waar het zaad gestrooid wordt in de gemeente, vol belangstelling uitziet naar de vrucht. En die, zoals ik zelf wel vaak deed als kind, dat je een put zaaide. Ja, ik moet eerlijk bekennen, het ging meestal niet zo goed, want het duurde mij vaak zo lang. Vooral een pit van een dadel, eer dat zo'n dikke pit openspringt. Maar dan ging ik tenslotte eerst een klein beetje in de grond en tenslotte werkte het zo op me. Dan keerde ik het potje om en dan rommelde ik in de grond en dan zag ik dat er een wortel aan zat en die was er afgebroken. Kijk, zo niet. Dat is niet het werk van een behulpzoon. Om potten om te keren en te grabbelen in de grond. Dat niet. Maar anderzijds wil ik me toestaan dat het te toestemmen dat het toch wel verklaarbaar is. Als een landman heel voorzichtig de grond wat wegdoet. Om eens te kijken of het zaad haar wasdom krijgt. Zo doet nou de Heidelberger ook. Hij komt op de akker. In de werkplaats van God de Heilige Geest, dat is een gemeente. En hij gaat ze alle hoofd voor hoofd een vraag stellen. U. Dus niemand kan zeggen, dat gaat mij niet aan. Niemand kan zeggen, daar heb ik niets mee te maken. Dat kan misschien iemand wel zeggen in zijn boosheid en in zijn verkeerdheid. Maar bedenk dan dat die eeuwig trouwe en rechtvaardige God ons het ordentelijk voor ogen zal stellen. En dat in de dag der dagen het woord gehoord zal worden. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Daarom is de Heidelberger zo'n uitnemend boek. Het is nog niet doortrokken, zou ik haast zeggen, van dat akelige wat wij van de godsdienst gemaakt hebben. Van die inlegkunst en van die verwrongenheid van het woord. Ja, wat wij verwrongen hebben. Het is zo zakelijk. Het is zo nuchter. Het is zo zuiver op dat woord gegrond. En het is tegelijk zo indringend. En waar de Heilige Geest zijn woord belieft te heiligen. En ook het onderwijs wat op dat woord gegrond is. Daar zal ook die vraag zeker haar betekenis krijgen in het leven van jong en van oud. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Wat is troost? De Zinus merkt daarover op, die zegt het is een besluit des verstands. Ongeveer hoor, als ik het niet goed letterlijk zeg, maar naar de zin en mening zeg ik het wel. Het kan zijn dat er letterlijk iets verschilt. Het is een besluit des verstands, waardoor tegenover een groot ellende en ongeluk iets goeds staat, dat tot andere overtreft. Dat is een opmerkelijk gezegde. Weet je waarom? De Heidelbergen, de opstellers, en daar moet je even naastig op acht geven, die zouden het ook zo hebben kunnen omschrijven, dat ze zeiden, oh, troost is als ik voel dat. Maar dat is het verschil. Een besluit des verstands stand. Daar bedoelen ze niet mee dat verdorven verstand houden ten goede. Bedoelen ze niet. Daar bedoelen ze mee verstand met goddelijke licht bestraald. Wat de apostel zegt die ook in onze harten gescheen heeft om te geven. Verlicht de ogen des verstand. Verlichting der kennis. Dat is duidelijk. Maar die troost waar het hier over gaat, die is niet afhankelijk van ons gevoel. Want het is een troost die is. Het is een troost die blijft. Het is een grondslag die onbewegelijk is tot in alle eeuwigheid. Vandaar dat het toch nog niet zo verkeerd opgemerkt is, een besluit des verstands. Het is net alsof hij daar enigszins de woorden des apostels in de gedachte had. Wij versluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Dat is ook een besluit. Dat is net alsof de apostel door de Heilige Geest geleid, alles beziende en overziende, tot besluitvorming mag komen. Door te stellen, de rechtvaardige zal door het geloof leven. God rechtvaardigt de goddelozen om niet. Daar moet je goed aan denken. Weet je waarom? Je hebt veel in deze wereld aan godsdienstig leven en ook min of meer rechtzinnig leven. En dat je zegt, daar maken ze van die enige troost, daar maken ze van een los geval. Dan verwarren ze iets. Dan verwarren ze die akelige gelovigen. Die gaan ze verwarren met die hechte grondslag die God gelegd heeft. En versta wel, het gaat hier over, in dit antwoord zullen we wel horen, over een geloofswetenschap. Hij gaat niet buiten het gevoel om. Dat zeg ik er direct bij. Maar ik moet er ook bij zeggen, het kan zo leven in het hart van de zondaar, daar waar alle gevoeligheid hem in de steek laat, en waar die helemaal geen gepast, geen vertroostelijk gevoel heeft bij zichzelf. Dat het geloof nog dan zeggen gaat, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet mij. En daar is nou het onderwijs zo nodig voor en de ontdekking van de Heilige Geest. Want er zijn maar weinig kinderen des Heren op deze aarde die kunnen separeren tussen vlees en geest. Bij alle licht dat men meent te hebben, bij alle vorderingen die men in de bekering meent gemaakt te hebben, kom je toch maar zelden mens tegen. En daar sluit ik mezelf ook bij in, net zo goed. Want, ach, we zijn alle zulke dwaze schepselen, maar dat je zegt, wanneer ontmoet je nou eens een mens die nou nog eens onderscheidt tussen vlees en geest. Maar al tussen wet en evangelie, werk en genade. Doorgaans tref je toch zo'n verwarring aan dat de mens het vlees tot zijn maatstaf stelt. Zijn godsdienstige vlees. En als die dan heeft die vele lijke troostingen natuurlijk, waar die zich aan vastklampt in het vlees. Begrijp je? Hij heeft ook veel troosteloosheden. Maar er staan ook veel troostelijkheden voor. En die troostelijkheden, die bestaan dan in een ervaring, in een vers dat hem voor de aandacht komt. Daaruit krijg je dan die voorkomende waarheden, zoals men dat noemt. Die inkomende waarheden. En noem maar op. Het is te veel om allemaal op te noemen. Maar ja, dat zegt allemaal zo weinig. Want er is maar één waarheid. Maar één waarheid. Wat zegt dat mij? Als ik zit te denken. Ik ga proberen tekst in mijn geheugen te brengen. Of er komt wat in mijn gedachten. Het woord Gods is levend en krachtig. Hij is de waarheid. Maar voor aan, dan wordt het vlees daarin bevestigd. Wij denken dat het de geest is. Maar dan kun je een mens ontmoeten die zo opgewekt en zo vrolijk en hij kijkt zo blij. En dan zeg je, ja, hoe komt dat? Hoe komt dat nu? Komt dat nu vanwege de enige troost of? Vaak niet. Vaak niet. Want wat ontdek je dan? Het gaat hem goed. Het gaat hem goed geestelijk. Het gaat hem zoals hij het graag heeft. En dan is zijn mond vervuld met woorden als kostelijk, dierbaar, zalig, noem maar op. En dat kan best waar wezen, mensen. Ik kom daar niet aan, want de vertroostingen God zijn medevuld. Maar toch ligt de pijn verder. Want dat kan morgen allemaal als een kaartenhuisje ontglippen. En als je dan voor hetzelfde geld vraagt, nou zo is uitdrukken, alles overboord gooit, dan heb je er toch maar weinig uit geleerd. Als dat dan de vrucht is van je ervaring, dat je de andere dag net doet of dat er geen God in de hemel is en of dat alles wit bedrog en dat, dan zul je me toestemmen dat het weinig. En dat je eigen dan nog niet schaamt voor de levendige God, dat je hem zo in het aangezicht slaat. Door net te doen. Je zou zeggen, kijk eens, dat blijft altijd op hetzelfde punt vastzitten dan. Altijd op hetzelfde punt. Want dan volgt daarna toch wel weer eens zo'n overstelpend gevoel, hè? Zo'n overstelpend woord. En dan gaat hij weer even, krabbelt hij er bovenuit. En heus hoor, het is alles. Ach, ik zeg wel eens, de menige bemoeienissen des Heren, die zijn menigvuldig. Maar, ja. Wat heeft het in ons gebracht? Wat hebben wij eruit mogen leren? Enige troosten. Voel je niet, dat is niet afhankelijk. In de eerste plaats van, wat voel ik me toch gelukkig? Nee. Dat is een troost die ligt in God. Dat is een troost, een onmetelijk groot goed tegenover een onmetelijk groot kwaad. En dat kwade is aan mijn kant. En dat goed is aan Gods kant. Denk je daar? Dat aan Gods kant. Dat goed kun je met de beste wil nog niet een plekje geven in je eigen leven. In die zin dat je het hier kunt vinden. Want dan zoek je vergeefs. Dan moet je het doen met de vele vertroostingen. Met die vele vertroostingen. Het ene ogenblik wat, het andere ogenblik niet. Het ene ogenblik een misschientje en het andere ogenblik het is goed. Als dat aan je maatstaf is, ja. Dan heb je de maatstaf van het goed. De inhoud van die troost in jezelf. En dat kom ik nogal eens tegen. Dat de mensen zeggen, ja maar hier zal. En men bedoelt het misschien wel goed. Maar ik zeg toch wel eens, mensen, denk er toch aan. De zaligheid ligt buiten onszelf in een ander. Het gaat niet buiten mens om, dat weet ik wel. De Heilige Geest ontsteekt het geloof in de harten. Maar richt dat geloof zich nu hierop of daarop? Geloof zich hierop gaat richten, dan krijg je, wat ik wilde zeggen, dat is dat gemoedelijke, weet je wel, van de mens. Ja, als ik eens een ogenblikje bij mijn hart mag wezen. Ja, maar wist je dat dat doorgaat voor de echte waarheid? Dat is maar echt voor de mensen. Een ogenblikje. Maar men gooit er tegelijk zoveel zand en modder bij en over, dat het al onherkenbaar bevuild is. Maar het gaat door voor het echte. Voor het nabije. Maar dat heeft nog echt niets te maken met de oefeningen van het geloof, hoor. Nee, dat ligt anders. De oefeningen van het geloof, die gaan iets verstaan wat het avondmaalsformulier zegt. Wij komen niet om hier te beleiden dat wij in onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. Integendeel, maar dat wij midden in de dood liggen en onze reinigmaking en zaligheid buiten ons in de Heer Jezus Christus zoeken. Ik spreek er niet in een schimpende zin over, hoor. Want er zei iemand tegen me op huisbezoek. Ja, maar dominee, begrijpt u ons dan niet? Ik zeg, ik begrijp u zo goed, want ik zit tot over mijn oren er stikvol mee. En daarom wil ik er niet over praten. Maar ik begrijp jullie heel goed. Heel goed. Uit mijn eigen leven. Zeg maar, ik heb er toch nog iets anders bij begrepen. Dat op alles te dood geschreven staat. En dat is niet te redden zo. Hoe je het ook keert of draait, je komt er zo nooit. Want als je aan de hand van die samengestelde bekering en van die systematische stukken die je daarop noemt, ik zeg, als je zo voor God moet verschijnen, dan is het verloren. Haal je nooit. Och ja. Wat een arbeid van de Heilige Geest. Om dat te leren. Daar heeft de mens denk ik zijn leven voor nodig. Om hem steeds van alles af te drijven. En hem aan de Heer Jezus alleen genoeg te doen hebben. Dat is ook de meest ernstige bevinding. Want met bevindelijkheid, dat zeg ik niet om ergens mee te fronken, maar ik heb eens gezegd, mensen, daar kun je een boek over schrijven, zo dik, iedere dag. En als je nog oud mag worden, dan kun je een legio bladzijden vullen met wat je zo in je leven ondervonden hebt. Je moet natuurlijk wel een agenda bijhouden, anders vergeet je. Maar ik bedoel maar, wow. Maar ja, is dat nou je enige troost? Het is toch ook maar een karig iets. Dat is de grondslag toch niet. Smijtergeld zegt ergens, ik ben niet zo oudvaderlijk, maar dan kan ik me ook nog herinneren, dat ik dat in die eerste catechismushandeling ook nog gezegd heb. Hij zegt, vele van Gods volk gaan hun leven lang in het duister, doordat ze de zekerheid der zaligheid zoeken in hun gevoel. En niet door het geloof buiten zichzelf in een ander. Het haalt niet uit, al gaan we van kamer tot kamer. En al wenen we tranen, o zoveel. Kijk, en dat bedoelde ik eigenlijk. Wat is uw enige troost? U, dat persoonlijke. Want er is zo onnoemelijk veel troost, wat niet echt is. Het woord wordt zo vaak gebruikt in dit aardse leven en terecht als het aardse dingen betreft. Als een man en een vrouw een kind moeten missen, kunnen zij onder de overstelping van het verdriet, kunnen ze misschien op een moment zeggen en bedenken, we hebben elkaar toch nog. We hebben elkaar toch nog. Ja, en als dat doordringt, kan dat ook een troost zijn. Dat hij zegt, ja, wel is onze kleine kring doorbroken door de dood. Maar we zijn nog over met overigen. Dat kan een troost zijn. Maar als dat onze enige troost is, je voelt wel aan, dan houdt het geen stand. Want met het sterven moeten we alles overlaten en er blijft niets over. Ik niet en mijn kinderen, niet en mijn vrouw, niet en mijn vader, niet en mijn moeder, niet. Kijk, het is een troost die een tijdelijke metgezel is. Het is een van de vele troostingen. Zoals als je bijvoorbeeld bestolen wordt en je hebt thuis 10.000 gulden verstopt. Ergens in de kast en je komt thuis en alles is weg. Maar je hebt er ook nog 50.000 op de bank. Kun je zeggen, nou dat is toch nog een troost. Nog een troost dat we nog 50.000 gulden op de bank hebben. En in dat geval is dat inderdaad natuurlijk makkelijk. Want als je die 10.000 gulden in huis gehaald hebt om je huis een beetje op te knappen. Of om wat nieuw en het is opeens weg. Is dat niet zo leuk? Dan zeg je, nou gelukkig maar. We hebben toch nog wat op de bank. Begrijp je? Dat is ook een troost. In natuurlijke leven. Ja, als je een man bent of een jongen bent en je hebt in dit onrustige leven, in een wereld die jaagt en voortraast, je krijgt van de Heer een meisje, een vrouw, die je bij je van houden mag. En je mag een huis krijgen. Kun je zeggen, ja. Er is toch nog een troost in al die bewegelijkheid en die onrust dat je ergens een haven hebt waar je bij elkaar mag zijn. En dat kan een mens dan als hij uit het geroezemoes komt van zijn werk en van de fabriek of van het kantoor of waar hij vandaan komt met een vergenoegd gevoel thuis in zijn stoeltje gaan zitten. He. Voel je dat is een troost ergens. Sta tegenover dat geroezemoes. Tegenover dat drukke. Staat dan weer ergens een plaats van rust. Maar het is geen enige troost. Dat is ook een van de troostelijke dingen die de Heer nog gelaten heeft. In zijn genade. In ons door onrust voortgedreven leven. Dat is niet de enige troost. Want ja. Als je niet zo erg goed met je vrouw of je vrouw niet zo erg goed met je man getroffen. Of als je nog eens ruzie maakt of zo, dan valt dat ook wel eens tegen. En trouwens, al heb je elkaar hartelijk lief, dan kan er een ogenblik komen dat je in je huis komt en je man is er niet meer. Of je vrouw is er niet meer. En wat dan? Dan is er een stuk van je leven voorbij. Dat is weg. Dus daar is ook alweer een kink in die kabel gekomen. Ook dat is weer verbroken. Troost. Maar ja, je hebt ook allerlei geestesrichtingen. Je hebt er die zeggen mensen, je moet de dingen nemen zoals ze zijn. Dat doet een stoïcijn bijvoorbeeld die zegt. Kijk eens, je moet je niet al te zeer onder de indruk laten brengen. Houd je hoofd koel. Toon dat je een mens bent. Laat je niet te gauw van de wijs brengen. Neem alle dingen zoals ze zijn. Zonder al te zeer bewogen te worden. Draag je lot als een man. Je hebt anderen, die hebben dat voor hun troost. In leven. En in sterven denken ze met genoegen aan terug. Zeg, pluk de dag, carpe diem. Als ze nog gezond mogen zijn en ze kunnen ze een klein beetje roeren, halen wat er te halen is. Alles beleven, alles zien, alles weten, alles horen. Totdat de mens verzadigd is van alles. En hij terugdenkt en zegt, ik heb een goed leven gehad. En met dat goede leven bedoelt hij dat hij alles geproefd heeft wat er te proeven was. En alles gezien heeft wat naar zijn gedachten het zien waard was. Maar als hij dan met gebroken ogen op bed ligt, hoe moet het dan verder? Hoe moet het dan verder gaan als dat dan je enige troost is? Dan staat er boven geschreven, deze hun weg is hun dwaasheid. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun leven. Ze volgen hen als schapen in de dood. De mens die in waarde is met zichzelf en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Dat is geen troost. Sommigen hebben dat leven in al zijn troosteloosheid geproefd. De pessimisten. Die hebben gezegd, laten we met opgeheven hoofd de berg aflopen. Onze ondergang tegemoet. Het leven is een tragiek. Maar laten we ons hoofd opwaarts houden. Anderen hebben in moed en wanhoop geroepen, laat ons dat akelige heel, het leven. Laat ons dat akelige heel der dingen grijpen, het in stukken plukken. En het vervormen tot het meer gelijkt op onze hartenwens, zoals wij het willen hebben. Ach, op alle mogelijke manieren is de duivel bezig om te troosten. En zo zie je de mens ook zijn weg gaan. Hij troost zich. Hij zegt, ik heb ieder het zijde gegeven. Waarom zou ik beducht moeten wezen? Ik leg hier op mijn hoofd vertrouwen neer. Maar wij die weten dat er tegenover die enige troost een ontzaggelijk groot kwaad staat uit het woord. Wij die het mochten horen dat wij God hebben misdaan en van het spoor der gerechtigheid af zijn gegaan. Wij die gehoord hebben daarin die schepsel hoogst geluk en welvaart begrepen dat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en beminnen, met alle krachten, met al zijn ziel en zintuigen. Dat zaligheid, waar tegenover onze rampzaligheid staat, heb je er genoeg aan. En al die troost die ik je opnoemde, die nog met duizenden troost te vermenigvuldigen zou zijn en aan te vullen. Heb je daar genoeg aan? De Heidelberger, hij schudt het hoofd. Hij laat niet los. En hij zegt, welke is uw enige troost? Troost alleen. Welke is uw troost alleen? Dat andere is ook wel waar. Dat andere is ook wel aangenaam. Maar het is niet de enige troost. Hanna was bitterlijk bedroefd. Zij had geen kind. En zij wist de belofte Gods gedaan aan zijn volk. En Elkana probeert haar te troosten. Hij zegt, Hanna, ben ik u niet beter dan tien zonen. Ja. Maar wie zal zo'n ziel nu daarmee het verdriet wegnemen? Je voelt, daar is toch in zo'n geval alweer iets meer nodig. Een vervulling. Al is het waar wat Elkana zegt. Nou, als beeld wilde ik u dat ook voorhouden. Moeder en vader kunnen zeggen, kind, je bent gelukkig, je hebt ons. Vader en moeder kunnen zeggen, vrouw, dat we toch nog kinderen hebben, die gezond en wel bij hun verstand zijn. Maar vader en moeder en kinderen, kan dat nu je enige troost zijn? Troost alleen? Dat betekent troost alleen, ofschoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben. De Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Hij is voor mij een schild in al mijn nood. Enige troost, dat wil zeggen, het karakter van die troost is anders. Al die andere troosten staan wel tegenover kwade zaken, maar ze staan niet tegenover het grootste kwaad, dat wij God kwijt zijn. Dat wij hem niet meer kennen. Dat wij meer liefhebbers van onszelf dan liefhebbers God zijn, dat we eigen bedoelers zijn, dat we een leven leven vol onzin, waar de zin uit weggevallen is, doordat we zo onzinnig voor de Satan en de dood gekozen hebben. Kijk, daar kan niet zomaar iets tegenover staan. Daar kan niet zomaar een gelukkig gevoel tegenover staan. Dat is op aarde aangenaam. He, daar zitten we weer. Graag schenken ze. Tjonge, joh. Een bakje troost noemen we dat. Ja. En dat kan je ook erg lekker smaken ook. Dat is heel goed, dat is aangenaam. Dat is van de Heer. Maar ja. Kijk, je voelt wel aan. Er komt toch een ogenblik dat je zegt, ik heb geen trek. Oh nee, ik kan niet zien, ik word er akelig van, ik kan maar aan denk aan die koffie. Of als je nog een slokje van de een of ander probeert, dat het staat te koken in je zieke maag. Kijk, er is dat gevoel weg. Dan voel je dat niet meer zo, dat je, hè, wat lekker, hey, vrouw, dat alsjeblieft de deur is, ik kan niet ruiken, de reuk alleen is me al te veel. Zo kan het wezen. Je moet maar eens akelig wezen. Voel je hoe tijdelijk aan bepaalde omstandigheden gebonden alle troosten zijn. Tot de grootste troost op aarde toe is nog tijd gebonden. Is nog tijdelijk, plaatselijk, in bepaalde omstandigheden. Maar enige troost, dat wil zeggen, in alle omstandigheden. Dat wil zeggen, enige troost, o, ik kan alles wel verliezen. Huis, haard en hof, man en vrouw, ik kan het niet dragen. Ik kan niet, ik kan de Heer alleen maar geven. Enige troost. Terwijl ik alles voel koken en bruisen van binnen. Van verzet. En er boven het leven veelzeggend geschreven staat. In dit alles zondigde Job. Met zijn lippen niet. Maar het arme hart. dat staat gespannen. Tenminste, dat dacht ik altijd als ik dat las. Het blijft kalm. Hij zondigt met, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet. Troost. Dan. Kijk dan. Wanneer hemel en aarde bezwijkt en de angst, ja dan, de angst mij aanvliegt en de keel dicht knijpt. Voor alles kun je dan nog trots. Kijk, dan heb je belang en behoefte dat je zegt een eeuwige troost. Wat wil dat zeggen? Die kruipende worm, dat mensje, met al zijn angsten, pijnen, ellende, wanhoop. Zo ligt het in mij persoonlijk hoor, als het anders voelt, ook dat zal wel goed zijn misschien. Nou geef ik je toch even een beeld over de geaardheid van het geloof. Niets te hebben, niets te tasten. Naar het zichtbare op weg naar de ondergang. Met de kinderen. Een puinhoop. Niet in te kunnen rusten dat je zegt, ja, dat is nou het leven. Troost, wat is uw enige troost? Nou, een enige troost is als je, zoals je bent, zo verdoemelijk en ongelovig, zo bang en zo vervaard, of zo blij, doet niet meer ter zake. Dat is allemaal van de mens die naar het gezicht kijkt. Het gaat om het hart, maar zoals je bent te ervaren en nochtans, Heere, ik zink wel, maar er zijn eeuwige armen in uw geliefde Zoon, die vlees geworden is, die weet wat er te koop is. Die weet wie ik ben. Die weet dat ik mijn hoofd nergens kwijt kan. Die weet dat ik een doorbrenger ben en een vertwister. Die alles weet. Een overschatter van mezelf. Een onderschatter van hem. Die weet dat er naast de Satan geen ongelukkiger schepsel is. En dat die zelfs toon gelukkigste geworden is. Die weet, alles weet, voor wie ik een open boek ben. Voor wie ik beken en beleid. Dat het gedicht zo van mijn hart. Al die draadjes, stel het je voor. Weefwerk. Vergelijk uw hart daarmee. Duizenden vezeltjes en draad. Heere, zegt de zondaar. Daar wil de heidelberger heen in het onderwijs. Nadat u ons de sleutel heeft verklaard in antwoord 1. Hoe dat nu is. En dat weefwerk. Mijn hart. Niet één steekje. Niet één millimetertje draad is erin dat God behagelijk is. Het is alles gesponnen en doortrokken op het weefgetal van de gevallen Adam. En de Satan trapt op het wiel, het rad van mijn geboorte. Dat ontstoken is van de hel. Geloof mij dat. dan heb je een enige troost van nodig. Een enige troost. Dan kun je wel eens zeggen, ja mijn man, je hebt wel eens dit en heb je wel eens dat en je hebt toch wel eens zus, je hebt toch wel eens zo. Eén heeft wel eens gehuild en de ander hebt wel eens dit. En dat is wel eens vreselijk bang geweest. Ja, wat moet ik daarmee beginnen? Kan ik er toch niet mee troosten? Maar nu dat. Die arme Jacob. Dat er een steen is waar die op zint. Eén steen maar. Van de Vader gelegd. In Christus Jezus. En dat hij zo slecht, zo milaar, niet ter helle zingt, maar op hem zingt. Omdat God hem lief had. En een eeuwige lief, dat is een enige troost. Kun je zeggen, nou 100.000 gulden, of dit? Dan spuugt hij erop. 1000 jaar oud worden, met heel de wereld tot je bezitting, geen waarde. Wat baat het de mens, zo die de hele wereld gewint en schade aan zijn ziel lijkt. Wat nuttigheid zal het hem geven. Geen enige troost. Weg. Al gaf iemand alles wat hij had, het is niet te koop. Daarom is het een enige troost. Troost. Alleen een troost die ver boven je geen gemeenschap heeft met al die andere troosten. Want deze troost is enig omdat het een goddelijke troost is. Het is een troost in en uit degene die wij verlaten hebben en de rug hebben toegekeerd. Maar we ons in ongehoorzaamheid van hebben afgewend. Dat moet je toch eens indenken, dat de troost alleen is, dat die God die ik door mijn zonde verlaten en grotelijks verdorend heb, dat diezelfde God, die rechter, die vanwege mijn zonde mijn rechter is, dat die ook mijn enige troost is. Deze wil. Zijn zal. Dan raken we het hart. Van Gods welbehagen. Daarom is het troost. Alleen. Mijn leven is wel vol onzin. Maar. God heeft de zin ontdekt in Christus Jezus. En al is mijn leven vol onzin. Hij is de enige troost. Zo blind, zo meelaat, zo kreukel als ik ben. Zegt misschien, ja man, maar kun je dat er altijd voor houden? Nou, dat leert de Heilige Geest nu, daar is hij mee bezig. Opdat gij moogt wassen en toenemen en geworteld en gebouwd worden op het allerheilig en dierbaar geloof. Daar is hij mee bezig. Om al die andere troosten. Of te doen herkennen als gave om Christus wil. Of als soms in de weg staan te ontnemen. Nu vraagt de Heidelberger. En hij ziet ernstig ons aan. Wat is uw enige troost? Al het andere is ook goed. Erken de Heer in alles. Man, vrouw en kind, spijs en drank. Maar buik en spijzen gaan te niet. Wat heb je dan alleen dat overblijft? Wat heb je? God alleen in Christus. dat is een enige troost. Die gaat mee, door voorspoed en door tegenspoed, door gezondheid en ziekte, door wanhoop en krankzinnigheid, door pijn en smart, want die troost, die is er, die kan door mij en hoeft door mij niet meer te worden gemaakt, maar die is. Die troost ligt in God. En het is profijtelijk en verblijdend als de kerk de baten ervan mag ontvangen in dit leven. En de inhoud des geloofs mag zijn het antwoord wat onze Heidelberger hierop gaat geven. Maar laten we het laten bij de enige troost. Dat hij levend is in de praktijk van het leven. En eeuwig komen we nog op terug. Maar nu naast alle andere kinderen. Ja, en dat geldt voor mij ook. Denk niet, ik ben daar te oud voor of te wijs. Of ik ben een leraar, ik heb er niks mee te maken. Niks. Hij is de leraar. En hij zegt, mijn vrienden, wat baat het de mens, zo die de hele wereld wint? Want een rijk mens wiens land wel gedragen had, putte veel troost uit zijn bezit. En hij sprak tot zichzelf, ziel, hebt vele goederen. Maak schuren, lever wat van, wees vrolijk. En hij wreef zich in de handen. Dat was nou zijn enige troost. Dat was alleen zijn troost. En die troost werd door één bliksemstraal verteerd. Gij dwaas in deze nacht. Zal God uw ziel van u afwijzen. En in plaats dat de mensen hem bewonderden omdat hij zich wel deed in dit leven, kwamen ze hem de andere dag afleggen. Hij kon niet eens zelf de deur meer open doen. Die hebben ze open moeten breken. Troosteloos, hè. Troosteloos. Mijn vrienden, zegt de Heere Jezus, vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar vrees hem die nadat hij gedood heeft, ziel en lichaam kan verderven in de hel. Enige troost. Enige troost is, ik ben uw heil alleen. Enige troost kan alleen maar in God zijn en in Christus, want die is eeuwig, die blijft, is de eeuwige levende. Zijn macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan, ook niet als wij vergaan, dan blijft hij nog dezelfde. Enige troost. Deze troost te missen betekent eenmaal alles te missen. Want die deze troost niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Alle andere troostelijke dingen zullen hem ontvallen in de dood. Maar die deze troost mag bezitten, die zal gegeven worden voor het aangezicht des drieënige God. Zich eeuwig te verwonderen vanwege dat eeuwig welbehagen. Amen.